U luistert naar RO Radio 1.
Een ander bruggetje wat je ook al sloeg, Evert, was ongeletterdheid. En daar gaan we het nu ook over hebben met Monica Koster. 2,5 miljoen mensen, zeiden we zojuist al in de inleiding, in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen, werken met de computer. 2,5 miljoen mensen. Dat is wel een behoorlijk aantal.
Ik vind dat schokkend als je kijkt naar hoe beschaafd en ontwikkeld wij zijn. En dat er toch zoveel mensen zijn die deze basale vaardigheden niet beheersen. En daardoor niet goed kunnen meekomen in de maatschappij. Die eigenlijk in toenemende mate geletterd wordt. Als je kijkt dat we vroeger nog wel eens de telefoon pakten. Of een afspraak maakten waar we nu heel vaak met een website moeten doen. Ja. Of een e-mail moeten sturen. Waardoor je altijd toch iets met teksten moet doen. Je moet lezen, maar ook zeker goed kunnen schrijven. Ja. Dus het is in toenemende mate belangrijk om je goed te kunnen uitdrukken in taal.
Ja. Ja. Maar hoe kan dat? Dat zoveel mensen in Nederland hier nog moeite mee hebben?
Ik denk mijn onderzoek heeft zich vooral gericht op de basisschool. Uh-huh. Maar de oudere generatie, daar hoor en zie je nu heel veel van. Omdat het de week van de alfabetisering is, heb je die taalambassadeurs, mensen die pas op latere leeftijd op een goed niveau leren lezen en schrijven. Dat het toch heel vaak schaamte is. Uh-huh. Dat je niet kon meekomen op school vroeger en dat je dan smoesjes verzon. En ja, dat je later het ook gewoon niet meer durft toe te geven. Als jouw 7-jarige beter leest dan dat jij het kan. Ja, dat doet natuurlijk wel, dat doet wel wat met je.
Ja, zeker.
Ik vraag me af, heb je dat ook onderzocht bij die ongeletterdheid? Is dat vooral onder de nieuwkomers te vinden of ook onder Nederlanders? Heb je dat nog uitgezocht, hoe die verhouding?
Nee, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Mijn onderzoek was vooral gericht op schrijfvaardigheid in de bovenste klasse van het basisonderwijs, dus groep 6, 7 en 8. En niet per se geletterdheid als onderzoeksconcept, maar vooral het schrijven. Maar nieuwkomers hebben daar zeker moeite mee. Ja. Maar nieuwkomers zijn niet per se ongeletterd.
Nee, helemaal niet.
Ze kunnen misschien nog niet zich goed uitdrukken in onze taal, maar ze zijn misschien in hun eigen taal wel heel goed geletterd.
Ja.
Maar inderdaad, als je dan hoort dat ze gewoon in de tijd dat ze nog geen vergunning hebben, geen taallessen mogen volgen, dan zetten we ze gewoon buitenspel. En dat is natuurlijk wel schrijnend.
Ja.
Maar, ja. Ja.
Toen u met uw onderzoek begon, wat was eigenlijk de aanleiding van het onderzoek?
Ja, de aanleiding van het onderzoek was een rapport van de onderwijsinspectie in 2010. Er waren twee grote onderwijspeilingen geweest waarin schrijfvaardigheid ook was gemeten op basisscholen. En daar kwam eigenlijk uit dat het niveau van schrijfvaardigheid aan het eind van de basisschool sterk te wensen overliet. Hun conclusie was dat ongeveer 2/3 van de leerlingen op de basisschool niet in staat was om een begrijpelijk tekstje te schrijven. Dus een korte boodschap begrijpelijk overbrengen aan een lezer. Dat kon gewoon 2/3 van de leerlingen niet voldoende. Dus dan krijg je tekstjes waaraan geen touw vast te knopen is. Dat je als lezer denkt van, hé, wat bedoel je nou? Brieven waar geen kop of staart aan zit of waar geen ondertekening onder staat. Dat je ook denkt, ja, al snap ik het, dan kan ik nog geen briefje terugsturen, want geen idee. Ja. En dat was dus de aanleiding voor dit onderzoek.
Ja.
En de inspectie zag in dat rapport verschillende oorzaken voor dit probleem. Die zagen dat de huidige taalmethodes schrijven valt onder taalonderwijs. Taalonderwijs, dat is ongeveer 8 uur in de week. En daarvan wordt 3 kwartier besteed per week aan schrijven. En daar wordt vaak geen instructie in gegeven. In de taalmethode zitten heel weinig schrijfopdrachten. En vaak worden die door tijdgebrek overgeslagen, want het is voor een leerkracht veel werk om een schrijfles te geven. En het is nog meer werk om het allemaal na te kijken van een hele klas. Het is natuurlijk ook niet een onderdeel waar je gewoon een antwoordenboek naast kan leggen of waarvan je kan zeggen, nou, kijk het zelf maar even na. Je moet dat wel echt lezen en goede feedback geven. Wil je daar echt wat uithalen? En wat dan ook nog eens meespeelt, is dat de opleiding van leraren, dus de PABO's, daar wordt ook weinig tijd en aandacht aan schrijfdidactiek besteedt. Dus leraren worden ook niet goed opgeleid om schrijfonderwijs te geven.
Ja.
Dus ja, dat samenspel van factoren maakt dat gewoon allemaal te wensen overliet.
Maar eigenlijk begrijp ik nu uit uw verhaal dat het gewoon in het onderwijs wat tekort schiet.
Ja, ja, En dat werd dus geconstateerd door de inspectie. En toen is er van NWO subsidie gekomen om dat eens uit te zoeken en te kijken of dat verbeterd kon worden. Mm. Dus aan het begin van ons project hebben wij de opdracht gekregen om een lesmethode voor schrijfvaardigheid te ontwikkelen. Om gewoon leerkrachten te voorzien van goed materiaal. Om daarbij ook nog te kijken naar hoe je schrijven goed kan beoordelen. Want je moet ook gewoon goed kijken of leerlingen het gewenste niveau behalen en of ze vooruit gaan in schrijven. Ja. Die meetinstrumenten zijn er eigenlijk ook niet voor schrijven. En om ook nog iets te ontwikkelen om leerkrachten bij te scholen op dit vlak. Dus dat.
Ik kom zelf uit het onderwijs. Ik heb de oude kweekschool nog gedaan en later via zelfstudie enzovoort tot aan VWO. Maar ik weet wel, toen ik in 70 voor de klas kwam, hadden wij al op de kweekschool voor het eerst dat je onderzoekjes deed naar de taalvaardigheid en de schrijfvaardigheid. Mm. En toen kreeg je al voor het eerst remedial teaching. Ja. Dat ze echt bijlessen kreeg.
Ja.
Dat is toch al, dus onderhand al, tel me na, dat is bijna 50 jaar oud. Ja. En wordt dat nog veel gedaan of helemaal niet meer? Die remedial teaching.
Remedial teaching.
Dat wordt speciale leraren, juffrouwen voor, geloof ik.
Ja, nee, remedial teaching wordt nog steeds wel gedaan. Ik ben zelf ook remedial teacher geweest in het basisonderwijs. Dus ik heb dat zelf ook gedaan. En dat was in de tijd van de rugzakjes, de leerlinggebonden financiering. Dus toen waren er ook
gewoon. Dat was gewoon na mijn tijd, maar goed.
Ja, oké. Dan kreeg een leerling een persoonlijk budget mee. En dan kon hij in plaats van in het speciaal onderwijs, kon hij in het regulier onderwijs blijven. Maar dan kreeg hij wel ondersteuning bij de punten waar hij het moeilijk had. Dus dat kon gaan om kinderen met zware dyslexie, autisme. Maar die dan wel, wel konden functioneren in gewoon een grote klas, maar wel met extra ondersteuning.
Ja.
Maar ja, remedial teaching wordt nog wel gedaan. Maar er wordt natuurlijk ook geknepen in de budgetten van scholen. Dus dat wordt ook wegbezuinigd. En eigenlijk denk ik, met remedial teaching op dit vlak, hol je achter de feiten aan. Je bent eigenlijk te laat. Je had gewoon goed onderwijs moeten geven. Ja. En dan had je gewoon geen remedial teaching op dit vlak nodig. Tuurlijk zijn er altijd kinderen die blijven uitvallen. En die meer instructie nodig hebben. Maar gewoon goede instructie. Daar ondervang je al heel veel problemen mee.
Absoluut.
Ja.
Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om goed te kunnen schrijven? Want ik kan me voorstellen dat kinderen op de basisschool die groter worden en die denken van, nou ja, als ik straks ouder ben en ik ga werken, ik ga de bouw in, nou ja, waarom zou ik heel goed moeten kunnen schrijven?
Ja, maar dan sla je al een heel groot stuk over. Want voor je schoolcarrière is schrijven al super belangrijk, want alles wordt getoetst met schrijven. Dus als jij goed je gedachten op papier kan zetten, dan haal je hogere cijfers, stroom je uit op een hoger niveau, kun je het verder schoppen in de maatschappij. En wij krijgen steeds minder banen waarvoor je niet hoeft te lezen en te schrijven. Want echt de ambachten, die zijn er steeds minder. En het wordt in toenemende mate worden wij een kenniseconomie waarvoor je gewoon goed moet kunnen lezen en schrijven. Ja. Zelfs al ben je onderhoudsmonteur, dat je dus veel met je handen werkt, moet je toch allerlei rapportages uitbrengen en je uren verantwoorden. En dat gaat weer allemaal schriftelijk.
Ja.
Nou ja, of op de computer, maar schrijven hoeft niet alleen met de hand. Hè. Typen is ook schrijven. Ja. Het gaat echt om het produceren van tekst.
Ja. Dus eigenlijk wordt het ook steeds belangrijker, ook in de toekomst eigenlijk nog.
Ja. En als je dan inderdaad ziet dat hoe hoger jouw schrijfniveau is, hoe hoger je kan functioneren in de maatschappij. Ik denk dat is wel belangrijk dat we, wil je een kind de toekomst geven, dan moet hij goed kunnen lezen en schrijven. Ja. Dat zijn echt basisvoorwaarden.
Ja. Ja. Nou, is daar een lesmethode voor geschreven, Texter.
Ja, klopt.
Wat is dat precies voor een methode?
Ja, Texter is een methode voor schrijfvaardigheid voor groep 6, 7, 8. En die hebben wij ontwikkeld op basis van inzichten uit de wetenschap over wat al bekend was, wat goed werkt. En de kern van Texter is een strategie waarin we de stapjes van het schrijfproces aanpakken. Heel stapsgewijs en systematisch. Dus leerlingen leren altijd eerst om na te denken, dus om ideeën te verzinnen voor hun tekst. Om die ideeën dan eerst te ordenen en dan pas echt te beginnen aan het schrijven van een tekst, zodat een tekst meer samenhang heeft. Dus dat, daar zetten we in groep 6.
Ja.
En in groep 7 breiden we dat dan uit met dat je je tekst nog een keer moet overlezen. Omdat, je haalt er altijd nog foutjes uit. Dat heb ik ook als ik een e-mail stuur. Zie ik, er staat een woord dubbel of ik ben een woord vergeten of die zin loopt niet zo lekker. En dan moeten ze in groep 8 ook nog evalueren en reviseren. Dus kijken, wat is er niet goed aan mijn tekst en wat kan er beter? En dat doen we dan aan de hand van dierenacroniemen. Dus dat zijn woorden, dierennamen, waar de stapjes van het schrijfproces dan in zitten. Dus we hebben dan die VOS voor groep 6. En dat is dan verzinnen, ordenen, schrijven. Dus zo leren we het de kinderen aan. Ja. En dan de Dodo voor groep 7 en de Exter voor groep 8.
Ja,
en zo,
precies,
zo gaat dat stapsgewijs, wordt dat uitgebreid. Maar heel systematisch worden ze door die lessen heen getrokken. Zo. Ja.
En is dat verplichte stof ook op de basisschool dan? Of is het gewoon afhankelijk van een directeur van de school die zegt, nou, dat lijkt me een leuke methode, die wil ik er misschien wel bij pakken? Of zit er echt dwang achter dat ze deze methode moeten gaan gebruiken?
Nee, daar zit geen dwang achter. Nee, daar zijn scholen vrij in of ze dat willen aanschaffen of niet. Wat wij zien van de scholen die meegedaan hebben in de grote experimenten die we hebben gedaan. We hadden in 2 grote experimenten hadden we 52 scholen die meededen. Dat scholen waren die al vonden dat hun taalmethode tekort schoot. En dat ze of te weinig aan schrijven deden, of wel veel aan schrijven deden, maar daar zelf heel lang bezig waren om dingen bij elkaar te zoeken en goede lessen te maken. En nu kregen ze gewoon een stapel goede lessen, waar ze heel blij mee waren. Ja. Maar het is inderdaad niet verplicht. Het is wel verplicht natuurlijk om aandacht te besteden aan schrijven.
Ze zullen een bepaald niveau moeten hebben.
Ja, en dat is ook waarom de inspectie dat aan de kaak heeft gesteld. Maar of ze dat nou met Texter doen of op welke manier ze dat doen, daar zijn ze vrij in. Maar de manier waarop ze het nu doen, dat schiet tekort. Dus
maar
ik
denk een gat in de markt ontdekt.
Dat denk ik wel,
Ja. Nou, mooi.
Nou, als ik ook zie, toen wij klaar waren en wij een persbericht de wereld instuurden en hoe groot dat opgepakt is in de media, denk ik, daar is wel behoefte aan. En als ik nu zie hoe mijn mailbox erbij staat, denk ik, ik denk dat we het gat in de markt hebben gevonden.
Hebben jullie ook een opmerking van kinderen gehad?
Ja, natuurlijk heel veel, want er hebben 3000 leerlingen meegedaan aan ons experiment. Mm-hmm. En dat wisselde, want sommigen vonden het echt vet kak saai, natuurlijk. Want schrijven is gewoon saai. Ja, het is, het kost tijd, het kost inspanning. En leerlingen hebben liever ook dat het makkelijk gaat. Maar ik vond één opmerking van een leerling wel heel mooi. Zo van, het is niet altijd leuk, maar ik heb er wel veel van geleerd. Ja. En wat ook nog wel zo was, was dat als leerkrachten begonnen met een teksterles, dat de kinderen zoiets hadden van, weer tekster. Want die wisten, dat wordt weer hard werken. En schrijven vinden ze gewoon niet makkelijk. Nee. Maar dat ze wel zagen dat ze mooie teksten schreven. En dat ze vooruit gingen. En dat ze ook met dingen kwamen. Zo van leerlingen die eerst gewoon heel veel moeite hadden om iets op papier te krijgen. Door die hele gestructureerde stapjes hadden ze ook gewoon ideeën voor hun tekst. En kwam er ook een tekst waar voorheen gewoon geen tekst kwam. Dus het zal nooit het favoriete vak worden van leerlingen, denk ik. Er zijn leerlingen die het superleuk vinden en die zich daar helemaal in kwijt kunnen. Maar dat zijn ook degenen die later de boeken gaan schrijven, natuurlijk.
Ja.
Maar ze leren er wel superveel van. En je zag ze vooruit gaan. En dat is wel heel motiverend, natuurlijk. Ja.
Waar ligt de nadruk op bij Texter? Is dat echt op teksten schrijven of is dat juist taalkundig of?
Nee, de nadruk ligt vooral op de communicatieve effectiviteit van teksten. Dus als je een tekst hebt, komt de boodschap over. Stel je voor, je moet een recept schrijven. Kan iemand anders dan met dat recept ook echt dat gerecht maken? Ja. Je moet een klacht indienen. Komt die klacht over? Je moet iets van iemand gedaan krijgen. Kan je ook echt iemand overtuigen? En dat is eigenlijk waar we de teksten op beoordelen. Dus niet op spelfouten of taalfouten. Natuurlijk zijn die ook belangrijk. Maar dat is echt pas de tweede slag die we maken. Eerst van, komt die boodschap over?
Zijn er scholen waar deze methode vooral gehoor vindt? Wat je zegt van, juist bij die scholen, bij dat soort scholen, heb ik een positieve reactie gehad?
Ja, ik denk dat de scholen die het meest positief hierover waren, toch scholen waren waar veel kinderen zaten met een taalachterstand. Dus dat zijn scholen met veel kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Dus die hebben sowieso extra tijd voor taal. En die hadden nu zoiets van, we hebben gewoon goed materiaal waar we dit mee kunnen vullen. Hm. En hier hebben we echt steun aan. En Wat we ook zagen in het noorden van Nederland, wat daar zijn ook grotere taalachterstanden, dat daar de methode ook wel veel gehoor vond. Maar grappig genoeg is het eigenlijk over alle niveaus wel gaan kinderen vooruit. Dus de zwakke leerlingen zijn ermee geholpen, maar ook de goede gaan er ook mee vooruit. Hm. En waar je nog wel eens ziet dat als je een interventie ontwikkelt, dat juist de goede er heel erg van profiteren en dat de kloof tussen de goede en de slechte alleen maar groter wordt, zagen wij dat ze allemaal meeliften. Hm. Dus dat konden we wel zien. Maar ja, de meest enthousiaste reacties waren wel van scholen met veel NT2-leerlingen. Ja. Terwijl we daar niet speciaal voor gemaakt hebben. Ja. Want die hebben nog wel zoiets van, die inleidingen, introducties zijn best wel pittig. Daar moeten we nog wel echt wat woordenschat omheen oefenen. Ja. Dus die zijn gewoon langer met die lessen bezig. Ja. Maar die zijn er wel heel blij mee. Ja.
Ontwikkelt u het programma nog verder?
Ja, we hebben het programma nu al verder ontwikkeld. Want ik heb van de onderzoeksversie nu een handelseditie gemaakt. Dus hij is nu gewoon op de markt. En er zijn nu al 5 scholen mee gestart in dit nieuwe schooljaar. En er zijn heel veel aanvragen van het voortgezet onderwijs. Om hem daar ook, die willen een zichtzending van, ja, is dat ook iets voor onze leerlingen? Want wij willen daar ook graag wat mee. Dus,
maar daar moet je dan nog nieuwe lesstof voor ontwikkelen.
Ja, dat klopt. En ik denk dat die strategie wel heel goed kan werken. Hm. Want die stappen, ja, ik krijg ook nog docenten aan de universiteit die zeggen, dit kan ik gebruiken voor mijn studenten. En dan word ik uitgenodigd door een PABO, denk ik, dan ga ik het over de basisschool. Nee, voor onze studenten zelf zou dit nog heel goed zijn.
Ja.
Oké. Dus deze problematiek die speelt echt op alle niveaus.
Alle niveaus.
En ik denk dat de aanpak goed kan werken. Maar ja, de opdrachten zijn denk ik wel iets te kinderachtig voor die populatie. Dan moet het toch al wel ietsje stoerder zijn. Want we hebben ze echt geschreven op het lijf van de kinderen. Ja. Dus voor groep 6 nog heel dichtbij. Mensen die je kent. Onderwerpen waar je heel veel bij kan voorstellen. En zo bouwen we hem langzaam op van, nou ga je een briefje sturen naar iemand die je niet kent. En een wat formeler, dus dan moet je ook echt u doen en het beste meneer. En dan moet je toch kijken van wat voor genres hebben leerlingen van die leeftijd nou weer nodig. Dus hij moet dan wel meegroeien. Ja. Maar ik denk, de basis ligt er nu wel, waar we op verder kunnen bouwen. Ja.
Ik hoop dat die basis wordt uitgebouwd, want ik vind het ongelooflijk goed klinken. Ik denk dat het heel belangrijk is als je goed kan uiten voor je persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En om contacten te leggen met andere mensen voor je plek in de maatschappij.
Ja, zeker.
Dus ik hoop dat jullie gaan vliegen met het programma. Ja. Maar als ik dan zelf denk aan de vluchtelingen in Nederland, hè, die jaren naar AZC's verblijven en geen taalles mogen volgen. Dus de taal niet spreken, maar ook niet kunnen lezen of schrijven. Wat met jouw kennis, wat denk je dat doet voor die mensen?
Ja, je zet ze eigenlijk stil in hun ontwikkeling. En als je dan kijkt, je bent uit je eigen land weg. Dus je ontwikkelt je niet meer op dat vlak. En je zit hier in een vreemde omgeving waar je gewoon niets en niemand kent. En dan denk ik, je leert ook de cultuur, het land kennen, de mensen kennen via taal. Dus ik vind dat heel kwalijk dat... Ja, je wordt gewoon on hold gezet. En dan zeker voor kinderen om zo'n cruciale fase van je ontwikkeling gewoon een paar jaar missen.
Ja. Gelukkig is het bij kinderen niet. Die vallen onder de leerplicht. Dus die mogen gelukkig wel naar school. Ja. Maar bij die ouders van hen is dat wat je zegt. Je wordt on hold gezet, je ontwikkeling stopt.
En dat is triest, want dan zijn die kinderen hun ouders voorbij. En dan krijg je van die situaties dat kinderen moeten gaan tolken voor hun ouders. Ja. En dat moet je ook niet willen.
Oh, nee, dat gebeurt nog volop.
Ja.
Politiek gezeten was
het. Tot slot, mevrouw Koster, zou ik nog een klein beetje reclame voor uzelf willen, voor het programma willen. Maakt u de zin eens af, zonder de tekster dan?
Geen goede teksten, ja. Tekster voor beestachtig goede teksten, zeggen wij altijd.
Oké, dank u wel.